Waarom klinken virtuele assistenten bijna altijd als vrouwen? Waarom werd de rekenkracht van computers ooit uitgedrukt in meisjesuren? En hoe kan het dat we anno 2025 nog steeds niet precies weten hoe de baarmoeder werkt? Waarom zijn het vaak vrouwen die de technologie zijn, maar daar niet altijd zelf de macht over hebben? Mijn naam is Carmen Hoog en in de podcastserie Vrouwen als Technologie voor de gelijknamige tentoonstelling in het Designmuseum Den Bosch duiken we samen met verschillende experts in de relatie tussen vrouw zijn en technologie. Welkom bij de tweede aflevering van Vrouwen als Technologie. In deze aflevering bespreek ik met computerwetenschapper Robin en ingenieur Aniek over het thema vrouwen als rekenmachines. Welkom allebei. Robin, jij als eerste. Jij zat in de klankbordgroep en hebt meegedacht over dit thema binnen de tentoonstelling. Wil je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Mijn naam is Robin, ik ben computerwetenschapper en ik zet me in voor datagedreven technologieën en antidiscriminatie. Dat wil zeggen dat ik advies geef aan bedrijven en instellingen over niet alleen het maken van die technologieën, maar ook de wereld daaromheen en hoe dat dus die technologieën beïnvloedt. Ik ben dat gaan doen nadat ik zelf discriminatie heb meegemaakt door een algoritme, maar daar zal ik later nog wel wat meer over vertellen. Dat is het in het kort lang wat ik doe.
Aniek, wil jij jezelf kort voorstellen en iets vertellen over JATS?
Ja, mijn naam is Aniek. Ik ben werkzaam voor het JATS MKB Datalab. Wij helpen ondernemers met hun AI-vraagstuk. Dus als zij een dashboard willen waar ze sturingsinformatie zien of voorspellingsmodellen ontwikkelen. Samen met studenten. En dat is onderdeel van de Data Universiteit in Den Bosch. Het Euromis Academy of Data Scientists. En ik ben geen data scientist mijzelf, maar ik heb meer een achtergrond in technologie, vertrouwen en serious gaming. Dus ik ben echt heel erg nieuwsgierig en geïnteresseerd van wat voor impact heeft technologie op mensen en organisatie, maar ook welke rol heeft vertrouwen daarbij.
Super, dank jullie wel allebei. We zitten hier bij het thema vrouwen als rekenmachines. Een titel die misschien wel wat vragen op kan roepen of associaties. Wat denken jullie als jullie deze titel horen?
Vrouwen als rekenmachines, dan denk ik eigenlijk meteen aan de vrouwen die de IBM computers, de berekeningen daarvan deden. En die computer eigenlijk in elkaar zetten op een manier dat de berekeningen kon maken die nodig waren. Maar ook aan voordat de computer überhaupt gebruikt werd op de werkvloer, waren dat gewoon mensen. Human computers werd het dan ook wel eens genoemd. Maar ook het computing, dus het rekenen, dat was een menselijke taak. Nu is dat een computer die dat doet, of geautomatiseerd in ieder geval. Dus ja, voor mij is het een hele normale associatie, vrouwen als rekenmachines. Maar ik weet dat dat bij niet iedereen zo is.
Ik wou net zeggen, Robin, had jij ook niet, als je dat hoort, vrouwen als rekenmachine, als je het heel plat slaat wat een rekenmachine is. Ik typ iets in en er komt iets uit.
Ja.
Dus het is eigenlijk gewoon een tool wat ik even gebruik om een uitkomst te krijgen. Toen dacht ik, dat is best wel een beetje oneerbiedig, toch? Gewoon als je zegt vrouwen als rekenmachine. Dus ik vind het weer een beetje dubbel van. Het klinkt oneerbiedig in eerste instantie. Maar dus ook wat jij zegt van de vrouwen die de rekenaars dus waren bij NASA of welke capaciteit ze hebben, associeer ik het ook als een verschuiving. Dus vroeger waren ze meer dienend bijvoorbeeld. Dat de vrouw, oké, het was secretaresse, ik voer uit en dat doe ik. Maar nu, waar we ook steeds meer heen gaan, is dat vrouwen die eerst op de achtergrond verbleven, meer naar de voorgrond gaan en echt wel complexe taken uitvoeren en ook aan gewoon echt de ontwerpen uitvoeren van technologie. Waarom denk jij ook er dan één van bent?
Ja.
Dus ik zie het ook als een soort metafoor of zo, als het is een verschuiving.
Ja, ik voel best wel trots ben ik erop dat vrouwen rekenmachines waren. Ik vind het niet per se oneerbiedig. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Want het is een ontzettend moeilijk ding om te doen. Om te computen, om dat uit te rekenen. Dus het is juist ontzettend waardevol dat we die vrouwen natuurlijk hadden. Maar ook een baan die ik denk dat wel zeker meer in de schijnwerpers mocht staan toen de tijd. Het werd wel gezien als een hele lage lonenbaan of lagere lonenbaan. En ik denk dat nu is die verschuiving heel erg zichtbaar. Ja. En dat de banen die heel veel computing, dus heel veel rekenen vragen, dat zijn nu niet per se de banen die een hele lage lonen hebben. Dus het is aan de ene kant kan je dat ook inderdaad als heel oneerbiedig zien. Maar aan de andere kant ben ik ook best wel trots dat... Vind ik het juist wel iets wat een badge of honor heeft. Ja.
Technologie wordt vaak als iets neutraals gezien, maar is dat het ook? Zo heb jij, Robin, tijdens je studie ontdekt dat de software die je moest gebruiken voor je tentamens een databias had met betrekking tot gezichtsherkenning van mensen van kleur. Kan je ons meenemen in jouw ontdekking?
Ja, tijdens corona, dus 2020 was dit, ben ik een nieuwe master gestart omdat er niet zoveel te doen was. Dus ik dacht, hé, wat kan je dan doen? Doe er maar een master bij. En ik ben in september 2020 daarmee begonnen. En dat was natuurlijk helemaal thuisonderwijs. We zaten midden in de pandemie, dus alles was online, ook tentamens. En dat betekende dat studenten software moesten gebruiken dat anti-speak software was, dus als surveillance. En dat werd dan geïnstalleerd op je computer, of dat installeerde je zelf op je computer. Dat moest als je tentamens wou maken. Want die waren dus, het was dus niet mogelijk om dat op school te doen. En om je in te loggen, onder andere naast je username en paswoord, moest je ook inloggen met je gezicht als verificatie dat een mens achter de computer zat. En heel veel studenten, onder andere ikzelf, die dus niet wit zijn, dus een donkere huidskleur hebben, kwamen niet door die stap heen. Omdat toenertijd dat die software getraind was op, dus dat algoritme getraind was op witte gezichten. Wat dat direct betekende is dat die studenten extra maatregelen moesten nemen om wel hun examens in te kunnen komen. Dat betekende dus een extra lamp op je gezicht. Dus je bent dan tijdens je examen een super stralende lamp op je gezicht aan het schijnen om een examen te maken thuis. Dus daar zitten heel veel extra maatregelen aan. En dat heb ik aangekaart niet alleen binnen de universiteit, maar ook bij het College van de Rechten van de Mens. En zo ben ik uiteindelijk het werk gaan doen binnen datagedreven technologie en antidiscriminatie. Mijn computerwetenschapwerk zit hem in biologie. Dus ik ben bioloog eigenlijk. Ik doe heel veel met gentherapie en genomics data. Maar ik ben dat dus nu ook gaan doen met meer sociaal-maatschappelijke data.
Hoe voelde jij je toen je erachter kwam van, hey, ik moet veel meer maatregelen nemen om op een tool die de universiteit zegt, dit moet je gebruiken. Hoe voelde je je daarbij?
Nou, in eerste instantie ging ik er niet vanuit dat dat meteen discriminatie was. Omdat je dat ook niet meteen wilt aannemen. Maar ik vond het ontzettend oneerlijk dat de universiteit waar ik toen op zat zich daar niet de verantwoordelijkheid voor wou nemen. Dus fouten kunnen gebeuren. Dat is één. Maar dat ze ook niet de verantwoordelijkheid hebben genomen om te kijken van, hey, als wij dit gaan inzetten universiteitsbreed, wat zal dat betekenen voor de mensen die dit gaan gebruiken? En kan iedereen het gebruiken? En daarnaast vond ik het oneerlijk dat er de verantwoordelijkheid voor het krijgen of recht voor krijgen, dat dat lag bij de student. Dus er waren heel veel gevoelens die erbij kwamen kijken. Maar vooral dat het onrechtvaardig was, dat was echt bij mij. Dat is wat mij echt wel gedreven heeft om dat dus verder te trekken dan alleen eventjes dat ergens flaggen.
In je werk ben je nu ook bezig met dit onderwerp.
Ja.
Dit is helaas niet de enige bias die je bent tegengekomen. Heb je voorbeelden van andere technologieën of toepassingen waar jij eenzelfde fout bent tegengekomen?
Nou, ik ben gelukkig naast de software van de gezichtsdetectie heb ik zelf niet direct natuurlijk wat meegemaakt. Maar er zijn heel veel voorbeelden van waar technologie alleen maar werkt voor de majority, dus de meerderheid. En dan hebben we het over de meerderheid in die datasets. Dus wat jij daarin gooit om je machine mee te trainen, is ook wat uiteindelijk de voorspelling het best gaat kunnen maken. Dus nou, als je het hebt over zelfrijdende auto's, mensen die van kleur zijn of vrouw, dus buiten de cis-heteronormatieve man, witte man vallen, die hebben nog een grotere kans om aangereden te worden. Dat is dan nu dan wel weer, wordt dat dan weer gefixt. Maar het is een heel erge reactieve actie. Dus het wordt eigenlijk uitgerold en niet altijd gekeken van, is dit wel ook klaar om uitgerold te worden? En zouden we bepaalde technologieën willen en moeten maken? Nou, als het gaat om gender en afkomst, nationaliteit, dan zijn er zoveel voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen rondom dat dan oneerlijke behandeling heeft. Ik denk dat het belangrijkste is om mee te nemen. Dat het alleen maar kan doen waar het voor getraind is. En misschien heb jij daar vanuit je...
Ja, ik denk dat je vooral bewust moet zijn als je dus een technologie gebruikt van... Wat is de data die er dus ingaat? Wie gaat het gebruiken? En ook, wie kan het niet gebruiken? Of heeft het effect op dat dat... Dat is gewoon niet waar de doelgroep waarop is getest bijvoorbeeld. Maar je ziet dat ook met de ChatGPT. Ja, heel leuk. Maar als ik invoer, geef mij een CEO. Geef mij een HR-medewerker. En geef mij een AI-expert. Bij de CEO kreeg ik een wit man.
Van een bepaalde leeftijd ook vaak.
Met grijze haren. De HR-medewerker was een vrouw. Met blonde haren. En de AI-expert was ook een man, maar dan nog wel met een donkere huidskleur. Dus je ziet wel van, het is ook soms een beetje beeldversterkend, want taalmodellen worden gewoon getraind op een bak met data. En er kan van allerlei data zijn wat ook op het internet rondzwerft. En ja, er zijn gewoon heel veel afbeeldingen van een oudere witte man die een CEO blijkbaar is. Ik denk dat we vooral bewust moeten zijn van als ik die technologie gebruik, wat is de uitkomst? En ook kritisch kijken van oké, klopt deze uitkomst? Of moet ik aanpassingen gaan doen? En ook welke data gaat er dan in? Op welke data is het getraind?
Bij het thema vrouwen als rekenmachines verkennen we in de expositie hoe vrouwen letterlijk de eerste computers waren. Jullie refereerden er zelf al naar. Vrouwen waren namelijk de eerste rekenaarsters die belangrijke berekeningen uitvoerden die de basis vormden voor onze digitale wereld. Toen de eerste computers gepresenteerd werden, werd duidelijk gemaakt hoeveel van deze rekenaarsters door deze machine vervangen konden worden en dat werd uitgedrukt in meisjesuren. Vanaf het moment dat computers steeds belangrijker werden in de samenleving, werd het echter een mannending. Wat is de genderverdeling binnen jullie vak? En dan kijk ik eerst naar Aniek, want jij werkt voor een organisatie.
Ja, ik werk wel voor een universiteit, dus dan zit je wel ook een technische universiteit. Dus ik werk in een team van drie. Het JAT MKB Datalab bestaat uit een team van drie. Ik ben de enige vrouw. Ik heb twee mannelijke collega's. Als ik dan kijk even naar JAT breed, 60% man, 40 vrouwen ongeveer.
Een redelijke verdeling.
Ja, maar dan zit het natuurlijk ook, ja, ik doe bijvoorbeeld geen onderzoek. Dus ik zit meer aan de toepassingskant. Dus daar zit je al iets meer in een lekkere verdeling. Ik heb gestudeerd aan de TU Eindhoven. Heel veel mannen. Eigenlijk heb ik altijd wel gezeten in een mannenwereld. Ook op de middelbare school. Ik was een van de twee meisjes in mijn klas. Dus ik denk dat het ook wel een beetje ligt aan waar je dan precies zit in het vakgebied.
Ja, en het gaat niet over technologie. Ik moet gelijk denken aan een of andere diversiteitsaward die Acito, het schoonmaakbedrijf, ooit heeft gewonnen. Omdat zij heel divers qua culturele achtergrond van mensen waren. En toen dacht ik, ja, een schoonmaakbedrijf. Kijk dan ook naar wie er op welke positie binnen je bedrijf zit. Want het is een schoonmaakbranche. Dus ik ben dan ook benieuwd als ik dit hoor. Zitten de vrouwen dan meer aan de secretaressenkant? Of zitten die ook wel aan de...
Nee, je hebt echt hele goede vrouwelijke onderzoekers, PhD'ers, die meer zitten op professional education. Dus ze zitten eigenlijk verdeeld over de organisatie heen. En ook gewoon echt wel in leidinggevende functies. Dus het zit wel een goede verdeling in. Als ik dan kijk qua
bestuur bijvoorbeeld.
Bestuur, ja, dan moet ik toch wel even toegeven, dat zijn toch wel twee mannen bij ons.
Ja.
Wel dus maar twee, niet 12.
Ja. Nee, ja, dat is dus wel man.
Ja. Je wilde iets zeggen over diversiteit?
Ja, meer culturele achtergronden. Dat is natuurlijk ook bij universiteiten. Je hebt onderzoekers vanuit verschillende werelddelen. En,
dus nationaliteit wel nationaliteiten, goed, maar dan achtergrond, zeg maar, van kleur.
Van kleur, dat... Ja, dat is echt... Nee, die verhoudingen zie je nog niet echt terug. Of in ieder geval niet... Ik voornamelijk wel... Ja, wit. In ieder geval nu. Maar dat komt ook misschien, zie ik niet alle onderzoekers. Want dat is wel het mooie aan de onderzoekswereld. Het is wel heel erg gemêleerd. Het is wel divers, ja. Zo moet ik het zeggen.
Ja, mijns inziens is de onderzoekswereld best divers. Als in er zijn veel meer vrouwen dan er vele jaren geleden zijn. En die ook wel echt... veel beslissingskracht hebben. Dus waar ze in beleid en beslissingen maken. En diversiteit zie ik ook heel erg in achtergrond qua nationaliteit. Dus ja, in Nederland zijn we super internationaal. Loop nu toevallig stage op de VU bij een onderzoeksgroep en genomics. Dus met genonderzoek. Zeg maar de hoofdonderzoekers, die zijn allemaal vrouw. Maar dat zijn allemaal witte vrouwen. En dat zie ik niet per se terug nu op de opleidingen. Daar zijn nog best wel veel mannen. Ik geef ook wel eens gastlessen, doseer ik bij AI Master. En dat is dan 300 studenten. En dat zijn allemaal voornamelijk nog steeds mannen. Dus dat is echt wel... Dat vind ik nog best wel verbazingwekkend om te zien. Binnen mijn vakgebied antidiscriminatie en technologie ben ik heel erg goed. Zie ik heel veel representatie. Maar binnen het vakgebied technologie aan zich. Dus is dat het doseren bij techopleidingen. Of werken in een bepaalde... Als ik advies geef bij een bepaald bedrijf, een groot bedrijf. Dan zijn dat voornamelijk witte mannen die er zijn. Het wordt wel steeds beter, maar ja. Dat is mijn ervaring. Als ik om me heen kijk, ben ik wel vaak de enige. Ja.
Ook populaire cultuur draagt bij aan de versterking van de gedachte dat de computer of tech een mannending is. Denk bijvoorbeeld aan films zoals Revenge of the Nerds, waarin de computerwetenschappers allemaal man zijn. Is dit erg? Moeten we het huidige beeld van data science en computerwetenschappen diverser maken? Wat vind jij, Aniek?
Ik denk dat we dat zeker diverser moeten maken, want uiteindelijk... Als mens en technologie hebben wij een dubbelrol. We ontwerpen en we gebruiken het. En als je het ontwerpt, wil je wel zo inclusief mogelijk maken. Dus ik kan bijvoorbeeld iets ontwerpen, maar dat is wel vanuit mijn optiek. En natuurlijk in mijn huis er ook bepaalde vooroordelen die je dan probeert weg te drukken of te limiteren. Maar ik weet niet bijvoorbeeld Robin wat zij belangrijk vindt. Dus uiteindelijk, als ik iets ontwerp, moet ik eigenlijk ook haar gewoon als feedback gaan vragen van oké, kijk jij eens een keer naar mijn ontwerp. En zo, ik denk zo'n iteratief proces. Dus dan krijg je meer een inclusievere technologie. En ik denk dat het heel moeilijk is om alle vooroordelen weg te nemen als je een technologie ontwerpt. Maar je kan het wel zoveel mogelijk limiteren, die vooroordelen. En dat, ik denk dat het ook alleen maar kan als je met meerdere mensen gewoon vanuit andere perspectieven naar zo'n ontwerp kijkt, maar ook uiteindelijk naar de uitkomsten. Wat komt er uit zo'n technologie? Oké, zijn we het daar allemaal mee eens wat eruit komt? Maar ik ben benieuwd, Robin, hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, ik ben heel erg voorstander van... er is een stroming binnen de ethische technologie. Die heet techno-solutionism. Dus dat een probleem dat gemaakt wordt door technologie... niet opgelost kan worden door technologie, maar juist door... alternatieve denken over hoe die problemen daarin zijn gekomen. En dus aan enerzijds ben ik heel erg fan van juist wel die verschillende perspectieven aan tafel krijgen om ervoor te zorgen dat een technologie zo unbiased, zo minimaal hoeveelheid bias heeft als mogelijk is. Maar aan de andere kant werk ik vanuit de missie dat we eerst moeten nadenken over wat de alternatieven zijn voor bepaalde vraagstukken waar we technologie heel snel voor inzetten.
Aniek, je hebt het al eerder gehad over data. En jij wilt data toegankelijker en representatiever maken. Hoe doe je dat?
Wij doen dat enerzijds door vanuit de JAS MKB Datalab om echt kortlopende projecten uit te voeren voor die ondernemers. Gewoon heel begrijpelijk. Oké, waarom ga je dit doen? Wat is je ambitie? En bereikt het ook wat jij uiteindelijk wil bereiken als bedrijf? Het moet wel ook een beetje in je strategische pad vallen en is er ook momentum vanuit het bedrijf. Jouw werknemers willen die daar ook in meegaan. Wij doen dat heel erg op een laagdrempelige manier, dat ondernemers met ons aan de slag kunnen. Daarnaast doen we binnen JATS ook om kennis te delen. We hebben ook een Ladies of Data event en dan gaan we echt dus het podium geven aan vrouwelijke data scientists of ondernemers die met AI bezig zijn, die dat implementeren, hoe zij daarmee omgaan, welke uitdagingen zien zijn, welke kansen en ook hoe is het als vrouw om in de AI-wereld te opereren. Dus we proberen het enerzijds echt door kennis te delen, gewoon wat is AI, waar moet je op letten en wat zijn negatieve aspecten, wat zijn de positieve aspecten, maar ook om echt praktische toepassingen te bieden.
AI is een best abstract begrip waar we steeds vaker mee te maken krijgen. En het dagelijks leven om ons heen en in ons huis komen we ook allerlei vormen van vrouwelijkheid tegen die ontworpen zijn in technologie. Veel van de objecten die te zien zijn in deze tentoonstelling hebben op de een of andere manier aangenomen vrouwelijke eigenschappen. Denk aan een toegankelijke stem in de tram, in de bus of de bandrecorders aan je telefoon. Maar ook Alexa van Amazon en Siri op je iPhone. Wat vinden jullie daarvan?
Ja, ik heb daar zelf niet heel veel problemen mee. Maar ik vind onbewust wel irritant dat ik daar dus eigenlijk geen probleem mee heb. Want enerzijds denk ik, dat is ooit met ontwerpers bedacht. Een vrouwelijke stem misschien empathisch, warmer. De doelgroep denk ik ook. Aan tig aantal jaren geleden. Doelgroep is mannelijk. Dus die vinden het wel fijn als het een vrouwenstem is. Dus als ik nu ook een technologie zou ontwerpen. En ik heb een stem nodig. Zou ik misschien ook initieel gelijk denken in mijn hoofd. Oh, dat doe ik dan vrouwelijk. Maar dat is dan ook weer een eigenlijk besloten. Omdat ik dan gewend ben. Omdat dat ooit zo door ja een bedrijf is bedacht. Dus dat vind ik irritant.
Beetje voortborduren van de stereotypen.
Ja,
als
dus
machine.
Dat is. Ja, en daar ontkom je dan moeilijk aan, omdat ik. Uiteindelijk ben ik ook gevoed met alles wat ik zie en hoor om me heen. Dus. Ik heb er geen problemen. Ik vind het gewoon soms een beetje irritant. En ook dat het default optie dan wel vrouw is. Je kan veranderen naar man of vice versa. Denk ik, ja, dat is te veel werk. Heb ik geen zin in. Wie doet dat nou?
Robin, wat zijn jouw gedachten?
Ja, ik ben natuurlijk daar ook veel meer mee bezig. Mm-hmm. Dus dat is ook mijn bubbel. Dat ik dan ook met dat. Daar ga ik meteen op aan als ik een bepaalde. Ik heb het zelf niet thuis, maar als ik bij mijn ouders kom en dat hun home assistant een vrouwelijke stem heeft. Ja, wat ik ervan vind is dat ik wel blij ben dat er nu de norm daarin verandert. Dus dat je of bij default een andere stem hoort en dat dat dus. Dat machines met een dienende functie, dus een home assistant of ja, je hebt tegenwoordig ook pratende koelkasten en al dat soort dingen, dat die dienende functie niet altijd meer een vrouw is. Maar het is wel zo dat wanneer het een waarschuwende functie moet hebben, dat dat dus mannenstemmen zijn of mannelijke kenmerken heeft. En wanneer het dus dienend is, dat het dan vrouwelijke kenmerken heeft. En ik ben echt voorstander dat we die deconstructie daarvan wel echt meer gaat komen. De specifieke oplossing weet ik niet helemaal. Want ja, je moet een apparaat uiteindelijk in standaardmodus krijgen. En wat is die standaardmodus dan? Misschien is het dan wel een robotstem of zo. Dat je dat dan zelf verandert. Maar ik ben blij dat in ieder geval die verandering komt. En dat daar nu meer bewustzijn is over het feit dat dat. Ook de stereotypen rondom vrouw als zacht, dienend, dat wij nooit nee zeggen, allegedly, dat wel een beetje dat stereotype niet in stand houdt. Zelf als ik iets zou ontwerpen, zou ik denk ik juist een mannenstem kiezen, denk ik. Maar gewoon meer vanuit mijn eigen, ja, een beetje wat meer radicale denkproces.
Ja, misschien kan hier AI, je zei al, een robotstem. Misschien zou AI wel hier een oplossing kunnen zijn dat we een iets neutralere stem kunnen gaan creëren. Wat je niet per se onderscheidt als vrouw of als man.
Ja.
Ik weet niet, ik kan me niet voorstellen hoe die stem dan klinkt, maar misschien.
Ja, ik ben natuurlijk ook heel veel bezig met de surveillance. Dus hoe AI en bepaalde systemen die wij dagelijks gebruiken. Dus bijvoorbeeld een Alexa of een Siri. Dat een verkapte manier is om ons in de gaten te houden. Dus dat die data niet altijd even goed beschermd is, et cetera. En dat dus dan een vrouwenstem krijgt. Ook omdat het gevoel van veiligheid geeft. Dus ik zie die at-home assistant ook niet per se aan zich als veilige. Ja, technologieën, zeg maar.
Want je kent de achterkant van wat.
Ja, ja, ik weet wat de consequenties van een verkeerd geïmplementeerde of beveiligde achterkant is. Dus ja. Dan, ja, ik merk dat ook wel uitmaakt in hoe ik daarover nadenk. Ja. Dus ik kan niet zo heel erg zeggen van wat vind ik ervan, vind niet goed, vind wel goed. Het is veel meer nuance, komt er bij mij bij kijken dan alleen, oh, het moet er zo.
Ja. En het is veel complexer.
Het is veel complexer dan, ja. Dan een AI heeft alleen een robotstem, een vrouwenstem of een mannenstem. Ik ben al blij dat daar in ieder geval meer bewustzijn voor is. Dus dat er nu niet, wanneer er iets op de markt komt, dat het meteen alleen maar een vrouwenstem is en dat is het. Ja. Ja.
Dank jullie wel Aniek, dank je wel Robin voor je bijdrage aan dit gesprek. Dit was de tweede aflevering van Vrouwen als Technologie, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Vrouwen als Technologie is van 7 juni tot en met 26 oktober 2025 te zien. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer dan op Spotify, Apple Podcast of op je favoriete podcastplatform. Wil je meer over de tentoonstelling weten? Neem dan een kijkje op ons online platform De Derde Verdieping, waar we de thema's van de tentoonstelling nog verder uitdiepen met artikelen en leestips. Je vindt De Derde Verdieping op designmuseum.nl. Onze dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwsen van We Hear You. De productie van de podcast wordt verzorgd door Pien Kuipers. De tentoonstelling en deze podcast worden mede mogelijk gemaakt door steun van Mondriaan Fonds, ASML Brabant C, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Cultuurfonds, Stichting De Zaaier en gemeente ´s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. Dank jullie wel. Tot de volgende aflevering.